Zorgportret. Radio Maria bezoekt de woonzorgcentra. U gebracht door Joris.
Welkom, beste luisteraars, voor deze uitzending van het Zorgportret, waar ik u meeneem voor een bezoek aan woonzorgcentrum Passionisten in Tiene. In het prachtige, glooiende Hageland, op de grens van Vlaams-Brabant met Limburg en Wallonië, gelegen aan de rivier de Oude Gete, vind je Tintelend Tiene. De eerste personen die we in woonzorgcentrum Passionisten ontmoeten, zijn ergotherapeute Els en bewoner Maria.
Mijn stad in het heden, maar met een rijk verleden, steeds uit de as herrezen, opnieuw alom geprezen. Dat is mijn stad aan de Gete, die ik nimmer zal vergeten. Tienen in wit en in blauw, Tienen waar ik van hou. Tienen in wit en in blauw, Tienen waar ik van hou.
Ik ben ergotherapeute op de afdeling Janneke. En de afdelingen die zijn hier eigenlijk genoemd naar de 10 reuzen. Dus we hebben afdeling Janneke, Mieke, Nieke en Tiske. Dat zijn de beroemde 10 reuzen hier. In Tiene natuurlijk. Ik werk op afdeling Janneke nu sinds eigenlijk de opening van het woonzorgcentrum hier. De afdeling is eigenlijk een beschermde afdeling waar we met 18 bewoners proberen om zo goed en zo kwaad als dat kan samen te leven, hè. Want 18 mensen samen, dat is toch wel een hele beproeving bij momenten. Maar mijn taak als ergotherapeute is ook een beetje om het zo aangenaam mogelijk te maken op de afdeling. Om daar een warme afdeling van te maken, waar iedereen, elke bewoner zichzelf kan zijn. Met zijn goede en zijn minder goede kanten. En we proberen vooral die positieve dingen, positieve eigenschappen van zowel de bewoners als het personeel, als het samenleven, in die grote groep eigenlijk in de verf te zetten.
En je hebt een bewoner meegebracht, Maria. Goedemorgen,
Maria. Goedemorgen.
Ja.
Blij u te leren kennen.
Ja. Kan u zich misschien zelf even voorstellen voor de luisteraars?
Ik ben Maria van Goetsenhoven. Ik ben geboren in 1932. Ik ben van boerenafkomst. Ik kom uit een heel christelijk gezin en daar ben ik heel dankbaar voor. En nu ben ik wegens ouderdom opgenomen om mij te laten verzorgen, wat ik altijd heel graag voor een ander gedaan heb. En nu doe ik dat heel graag, nu laat ik dat heel goed hier doen en ik word uitstekend verzorgd en ik ben heel tevreden.
Zou je misschien iets over je jeugd kunnen vertellen?
Ja, ik was vroeger bij de jeugdbeweging, ik was zelfs bij het bestuur. Mijn ouders waren heel gelovig en ze hadden een groot gezin. En de natuur heeft daar zijn gang mogen gaan. Er waren 10 kinderen. Die waren allemaal zo graag gezien door ons ouders. En bijzonder als mijn vader gestorven had ik zo graag meegestorven. Ik zag die toch zo graag. Dat was zo'n brave, lieve mens. Ik kreeg nu nog tranen in mijn ogen ervan, ik eraan denk. En zijn 10 kinderen, dat waren zijn 10 goden. En we hebben allemaal een fantastische jeugd mogen beleven. We werden uitzonderlijk graag gezien door onze ouders. Vroeger werd thuis hard gewerkt, we hadden een grote boerderij. En die werd zelf gerund, hè. En alle kinderen moesten daaraan meehelpen. Ik heb heel hard gewerkt in mijn leven, dat ik nu totaal versleten ben. En zo ben ik grootgebracht. En dan ben ik natuurlijk op mijn 24 jaar ben ik gehuurd. En dan ben ik op de Franse grens gaan wonen, wat een hele aanpassing was. Maar ik kan me tamelijk goed aanpassen aan de mensen. En ik vind dat allemaal heel vlug vrienden. En dat doet mij deugd en die mensen ook. En ik probeer zo verder te leven, zolang als God het toelaat. En ik hoop het uit de grond van mijn hart. En tot wie ik nu spreek, die zie ik ook helemaal graag alsof ik ze al van vroeger ken. Dag mensen allemaal, ik groet u en ik hou van jullie.
Zijn er bepaalde mensen die u speciaal wilt groeten?
Ja, wie ik speciaal moet groeten, daar zit er wel veel, dat is een hele hoop. Dan zit weer morgen nog.
Okay.
Maar alleen, ja. Allen die ik ken en die ik graag zie, dat blijft bij mij duren. Wees daar zeker van. En als er iemand van jullie overlijdt, dan bid ik er altijd voor. En ik verlang van u dat je dat voor mij ook zult doen.
Maria, zijn er misschien bepaalde momenten in uw leven die u het meest bijgebleven zijn?
Die zijn ontelbaar, de momenten. Thuis werd altijd samen gezongen, bijvoorbeeld. Altijd. En altijd was het Sint-Jozef-lied daarbij, wat weinig mensen kenden. Maar thuis werd dat algemeen gekend en daar werd alle dagen bij veel overtuiging gezongen. Want we waren een zingende familie. Vroeger kon ik heel goed zingen. Ons ouders zongen samen en mijn vader begon direct met de tweede stem. En we hadden een heel koor, want we waren 13 man als we allemaal samen aan tafel zaten. En zoiets vergeet je in je leven niet, dat draagt je altijd mee. En dat zijn heel mooie herinneringen die me nu nog deugd doen tot in de grond van mijn hart. En die ik altijd zal blijven koesteren.
Maria, u heeft die muziek meegebracht en u wou dat lied van Sint-Jozef ook voor ons zingen, hè? Zou je dat kunnen doen?
Als ik nog stem heb, want ik ben wel bijna 90 jaar, hè? Dan is dat heel moeilijk, hoor. Ja. Mijn adem moet al vanuit mijn tenen komen. O Jozef, wil genade op alle nederzien, die in hun nood vertrouwvol tot u om redding vrien. Zo iemand die in nood u vertrouwensvol riep aan, die gij niet hebt geholpen, die God getroost liet gaan, die gij niet hebt geholpen, die God getroost liet gaan. Alle morgen bid ik mijn gebeden. En dan laat ik de dag over mij komen zoals ze is en ik probeer er het beste van te maken. Er zijn dagen dat ik moet wenen ook, want ik ben heel gevoelig. Heel gevoelig, maar ja, ik moet me toch nemen zoals ik ben, zoals ik geschapen ben. En dat gaat toch wel voorbij, hè. Dat zijn mooie dagen ook.
Ja, we proberen soms ook, Maria, om dat gevoel dat je thuis had met je groot gezin elke avond afsluiten met het zingen, dat proberen we hier soms ook wel te bekomen. Hè? Door samen een keer te zingen. Hè? Maar dat doen we veel. Hè?
Ja.
Ik weet dat we tegen elkaar dikwijls zeggen, als we maar kunnen zingen, dan is een dag
thuis ging je een dag voorbij of er werd gezongen.
Ja.
En allemaal samen, bij 13 man. We hadden een koor op ons eigen. Hè?
Ja.
En mijn vader zong altijd de tweede stem. En mijn broer die zong een derde stem. Het was altijd meerstemmig.
Ja.
En de mensen die voorbij kwamen, die van de raffinaderie van hun werk kwamen, die dachten dat thuis altijd ruzie was. En dat was juist verkeerd, want wij waren altijd aan het zingen.
Ja. Ja.
Maar we moesten het ondertussen wel een handwerk doen. Hè?
Ja.
Het is niet van er zomaar in de zetel te liggen. Hè? We moesten het wel ons handwerk doen. Breien of kousen stoppen of naaien. Ja. En dat was in zo'n groot gezin altijd wel veel werk.
En is dat geheim om zo oud te worden?
Ik had dat nooit niet gedacht, want ik ben al lang versleten. Ik kan eigenlijk niks niet meer. Alleen mijn tong die klappert nog. Maar ik heb innerlijk ook veel verdriet. Ja. Ik ben zeer, zeer gevoelig. Ja.
Maar het zingen maakt wel dat we die, zelfs op hele kleine momentjes, de dag toch nog positief kunnen bekijken. Hè?
Ja, ja.
Een voorbeeldje, hè, als we een beetje parfum brengen bijvoorbeeld om de ochtendzorg af te werken, dan zeggen we altijd een put parfum d'amour.
Ja, je hebt hem toujours.
Als het regent, oui. Tous les jours.
Oui.
C'est une
romance avec ma petite Constance.
Avec
ma petite Constance. Zie je hoe mijn stem gaat werken?
Ja. Maar dat zijn leuke momenten, hè. Als we zo kleine dingetjes kunnen aangrijpen om toch maar eens te zingen.
En ja, dan
toch
doe ik direct mee, zo.
Voilà.
Ik ga niet op de laatste plaats staan.
Ja.
Wij waren eigenlijk een zingende familie. Die zongen op het toneel. Ik heb ook toneel gespeeld in mijn leven lang. Dat deden wij graag.
En welke rol speelde dan?
Ik was gewoonlijk de moeder, omdat ik de grootste en de struiste was. Hè. Ja. Want dat was een heel aangename rol.
De kwaaien of de lieve?
Niet de kwaaien, zeker niet.
Vooral de zorgzame, denk ik. Hè.
Ja.
Dat zit er nog altijd in.
Als mijn zusje straf kreeg, dan deed ik die straf in haar plaats.
Dat is eigenlijk een heel bewuste keuze geweest om in de zorg te gaan. Al was dat eigenlijk van thuis uit niet iets dat gekend was of zo. Maar dat zorgzame, dat zit er een beetje in, denk ik. En dan kies je ervoor om voor een richting te gaan waar dat er eigenlijk vooral belang gehecht wordt aan het feit dat je echt iets kan betekenen voor iemand anders. En dat zit hem zo vaak in hele kleine dingetjes. En dat is wat dat ergotherapie, denk ik, waar dat het ook voor staat, om de hele kleine dingen, de hele kleine momenten die ons gelukkig kunnen maken en die anderen gelukkig kunnen maken, om die ook te zien. Het moet niet altijd van die fantastisch grote evenementen zijn om mensen gelukkig te kunnen maken. Het zit hem in zo'n heel kleine dingen. Bijvoorbeeld bij Maria meegaan in dat levensverhaal van zing maar. En maak het maar gezellig. En we zitten hier samen in een grote groep, maar we maken daar samen wel iets van. En dat is iets wat dat mij elke dag met heel veel zin terug naar hier brengt. Om te gaan ontdekken wat dat een dag brengt voor ons bewoners. Wat dat zij zelf aangeven als zijnde zinvol, nuttig. Het mooi weer helpt ons daar ook heel fel in. De zon die schijnt, dan trekken we naar buiten. Maar het zijn heel vaak de bewoners die de regie daarbij in handen hebben en die mij op de dag inspireren en zeggen van goh, kijk een keer hoe mooi dat de zon schijnt. Laat ons eens naar buiten gaan. Laat ons eens gaan wandelen. En het zijn die kleine dingetjes die het hier, denk ik, aangenaam maken.
Ja. Ja.
Maar je hebt ergens een talent om aan te voelen wat er leeft bij de mensen.
Goh, vooral denk ik om het te kunnen zien.
Ja.
Ik denk dat je moet openstellen om dingen bij anderen te ontdekken. En niet alleen vanuit de rol van zorgverlener te handelen, maar ook ik kan evengoed zelf een schema opstellen voor de rest van de week en de dingen doen waar dat ik denk dat de bewoners nood aan hebben. Maar het is zoveel fijner om henzelf de regie in handen te geven en dan te willen zien van goh, waar gaan we vandaag naartoe? En dat kan totaal iets anders zijn dan wat ik gepland had. Maar als dat meer waarde aan onze bewoners biedt, dan geef ik hen heel graag zelf die regie in handen.
Ja. Het is zo'n beetje een leefgemeenschap. Hè? Zowel voor de mensen die hier wonen als voor u en misschien ook uw collega's. Zijn er ook moeilijkheden waar je op botst?
Goh, ik denk het samenleven in zo'n grote groep brengt al wel eens frustraties of onuitgesproken gevoelens van ja, wat is dat allemaal?
Maar van andere gedachten hebben over iets.
Voilà.
Bijvoorbeeld.
Iedereen heeft zijn eigen zijn eigen waarden en normen naar waar dat hij eigenlijk handelt. En soms botst dan een keer met elkaar. Dat moeten we ook toegeven. Hè?
Ja.
Dat het soms niet eenvoudig is om in zo'n grote groep samen te wonen en uw rol daarin te kennen en u aan te passen.
En hoe raakt het daar dan uit?
Goh, ik denk vooral in dialoog gaan.
Ja.
Een keer horen, wat maakt dat je nu verdrietig bent of boos bent of dat je gefrustreerd bent. Wat maakt dat? Wat brengt u tot daar? En hoe kunnen we dat samen oplossen? Ik denk dat we zeker en vast de dialoog niet mogen vergeten. Wij moeten het niet alleen oplossen, we moeten daarover in dialoog gaan.
Ja.
En daar samen een uitweg in vinden die voor iedereen eigenlijk past. Hè?
Voor een goed doel te bereiken, moet je samenwerken.
Ja.
Alleen kun je dat niet. Als je geen samenwerking kunt creëren, dan ben je een vogel zonder vleugels, zal ik het zomaar lomp zeggen.
Ja.
Dat is mooi gezegd. Ja.
Dat is niet zo lomp eigenlijk.
Nee,
hè?
Dat is heel mooi gezegd.
Maar ik ben zelf wel een lomp stuk, hè.
Je komt er anders goed voor.
Ja, dank u.
Ja.
En humor, denk ik, dat ook een hele belangrijke is.
Ja.
Wij lachen veel.
Ja.
Er kunnen moeilijke momenten zijn en die nemen we zeker ook mee. Die worden niet weggelachen. Maar ik denk dat humor heel belangrijk is in de zorg.
Ik laat ook graag andere mensen lachen. Als ik een mop ken, die ik zal nooit geen vuil mop vertellen, maar dan heb ik zelf plezier als ik zie dat de mensen daar een keer kunnen mee lachen.
Hartelijk dank, mevrouw Maria.
Ja, je zegt maar Maria, ik ben geen mevrouw, ik ben maar een boerendochter. Hè. Maar ik heb wel, godzijdank, een heel goede opvoeding gehad.
Ja.
Daar ben ik mijn ouders nog dankbaar voor.
Parla. ben Ruud Nijrink. Ik ben dagelijks verantwoordelijke van woonzorgcentrum Sint Alexius en Passionisten. Dat zijn twee verschillende woonzorgcentra op ongeveer een kilometer van elkaar verwijderd. Ik ben ongeveer halftijds in het ene woonzorgcentrum en halftijds in het andere woonzorgcentrum. En ik sta in voor de dagelijkse werking, opvolging van personeel, contacten met familie, het volledige reilen en zeilen in het oog houden in het rusthuis, in het woonzorgcentrum. Het woonzorgcentrum Passionisten heeft 60 bedden, 54 vaste verblijven en 6 kortverblijven. Daarnaast hebben we ook nog 49 assistentiewoningen. 39 assistentiewoningen die zijn gelegen boven het woonzorgcentrum. En dan hebben we nog een blok van 10 assistentiewoningen die op een paar meter verwijderd zijn van het woonzorgcentrum zelf. Ten slotte hebben we ook nog een lokaal dienstencentrum. Dat bevindt zich ook volledig in het heel gebouwencomplex. Het woonzorgcentrum Passionisten is heel recent. Dat is opengegaan in september 2017. Is het woonzorgcentrum, het meest recente woonzorgcentrum van de 3 woonzorgcentra van de Alexianenzorggroep Tiene. Daar is nog een woonzorgcentrum geweest, zelfs voor het woonzorgcentrum Sint Alexius, dat ongeveer 13, 14 jaar in Tiene zich bevindt. Dat was ook een woonzorgcentrum van de zusters, die daar ook verbleven. En dat is daar gesloten. Dat is daar ook helemaal platgelegd, dat gebouw. Toen daar het rusthuis voor het woonzorgcentrum daar gesloten of gedaan was, dan is eigenlijk al het personeel dat daar werkte, is dan overgekomen naar het woonzorgcentrum Sint Alexius. Dat minder recent is dan Passionisten. Er is zeker enige overeenkomst met het woonzorgcentrum en de zusters, in die zin ook dat de zusters, als de noden er zijn, dat die verzorgd worden door het woonzorgcentrum. Zo is er wel een connectie. Plus ook, het feit, er is eigenlijk een samenwerking met de zusterspassionisten, de broeders Alexianen, en uiteindelijk het sociale woonwijk achter het woonzorgcentrum. Daar is wel enige connectie tussen die 3 partners. Ja, en bijvoorbeeld vieringen die in Passionisten georganiseerd worden, die gaan in normale tijden, gaan die bijvoorbeeld door in de kapel van de zusters. Dus zo is er zeker enige connectie. Onze ambitie is dat wij zorgen dat de bewoners die daar verblijven, wat ook hun laatste levensfase is, op een zo comfortabele, aangename, kwalitatieve manier. Dus kwalitatieve zorg staat hoog in het vaandel bij ons. Wij gaan ook uit van de herstelvisie. Dus wij benaderen niet de bewoner als een oudere die niet meer veel kan, die afhankelijk is van iedereen. Maar wij benaderen de ouderen of de bewoner zeker nog als een persoon in zijn totaliteit. Die persoon is misschien nog een partner, is misschien nog ouder van, heeft nog veel verwachtingen misschien, wensen, behoeften. Daar houden wij ook allemaal rekening mee. Wij proberen daarop in te spelen, in de mate van het mogelijk natuurlijk, omdat we vanuit de overheid wel wat beperkt zijn naar middelen toe. Maar dat is voor ons heel belangrijk, dat we de persoon nog zien als al in zijn totaliteit. En zo ook benaderen. De zorg op maat. En wij proberen dat ook te verwezenlijken. Niet alleen wij als personeel of als organisatie naar de bewoner toe. Maar wij bezien dat ook uiteraard in contact komen wij dan met de familie, met andere externe partners, met onze CRA-arts. Dat is een heel deel mensen die daarin betrokken worden, om zo de persoon ook te benaderen.
Ja, ik ben Ilse en ik ben verpleegkundige hier in het woonzorgcentrum halftijds. En ik werk zowel overdag als 's nachts. Bijna 22 jaar geleden ben ik afgestudeerd als HBO 5 verpleegkundige. En vijf jaar geleden heb ik mijn bachelor nog gedaan. Eigenlijk was het niet de bedoeling dat ik verpleegkundige werd. Ik had eigenlijk gekozen voor in het onderwijs te staan, dus voor kleutertjes. Maar uiteindelijk was het zo van, nee, dat gaat toch mijn ding niet zijn. En dan heb ik opvoedkunde gedaan. En van daaruit, uit het opvoedkunde, is mijn interesse meer ontstaan naar het verpleging, naar medicatie toe. En dan van het thuis uit, dus van mijn ouders, heb ik dan het geluk gekregen van nog verder te mogen kunnen studeren voor verpleegkundige. Ik ben eerst begonnen in de thuisverpleging. En door het zicht eigenlijk, door mijn slechtziend, ben ik dan stilletjes aan overgeschakeld naar het woonzorgcentra. En dan uiteindelijk in december 2017 ben ik hier terechtgekomen. In de thuisverpleging ben je eigenlijk bij iemand. Dus je komt daar in de thuissituatie, je ziet van alles. En in het woonzorgcentrum is het nog anders. Dan ga jij naar de bewoner toe. Als je zo met de bewoner bezig bent en je vraagt van alles en zij beginnen dan zo spontaan te vertellen, dat je dan zo meer dingen begint te weten over hoe dat zij in elkaar steken eigenlijk. Zo van hun achtergrond, hun familie, wat dat zij eigenlijk nog belangrijk vinden, waar dat zij zich nog mee bezig zijn, wat dat eigenlijk nog in hun hoofd speelt. Want soms is het zo van dat zij zich niet goed voelen en dat je denkt zo van, allee, ze zijn weer ambetant bezig, hebben wijze van spreken, zo van, ze zijn weer ambetant bezig, ik geef een pilletje. Maar eigenlijk moet je luisteren naar de mens. Zo van, soms, gewoon door te luisteren naar de mens, dat je dan meer kunt bereiken dan dat je gewoon zegt zo van, we willen er vlug vanaf zijn, we geven maar een pilletje. Het is even tijd maken, geduld hebben. En dat is iets dat mijn drijfveer is. Ik wil eigenlijk zo meer de hulp bieden naar hetgeen wat het mens nodig heeft. Zo van, wat wil hij, wat verlangt hij, wat kan ik hem nog bieden? Het is zo dat ik wil kijken zo van, wat is belangrijk nog voor deze mens? Wat kan ik nog voor hem doen? Wat kan ik nog voor hem betekenen in de laatste dagen of maanden of jaren van zijn leven?
Mag ik jou tot zegen zijn, naast je lopen op de reis. Samen achter Jezus aan, gaan waar Hij ons wijst. Laat ons delen in zijn liefde, voor elkaar de minste zijn. Met elkaar het leven vieren, uitzien naar het koninkrijk.
Mag ik jou tot zegen zijn, jou aanvaarden zoals hij.
Jeroen Thomas is pastor in woonzorgcentrum Passionisten. Hij stelt zich aan ons voor en vertelt ons hoe hij als pastor nabij wil zijn en mensen helpen in hun zoektocht naar zingeving.
Ik ben Jeroen Thomas, ik ben diake en pastor in de woonzorgcentra Passionisten en Sint Alexius. Dat zijn twee woonzorgcentra die alle twee deel uitmaken van de zorgsgroep Alexianen in Tiene. En daar hoort ook het psychiatrisch ziekenhuis en drie andere woonzorgcentra toe. En de pastoraal wordt in die zorggroep opgenomen door een team van drie pastores, waarvan ik er eentje ben. Betekenis geven aan en zin ontdekken in een leven, dat is een proces. En dat geduurt eigenlijk een heel mensenleven lang. Meestal verloopt zo'n proces op een onbewuste manier. Dat gebeurt als het ware onder het wateroppervlak. Maar er zijn bepaalde gebeurtenissen in een leven die dat rimpeloze oppervlak kunnen verstoren en maken dat mensen met dat proces bewuster gaan omgaan. De komst naar een woonzorgcentrum is vaak zo'n gebeurtenis. Maar ook een confrontatie met de dood door het overlijden van een dierbare kan zo'n steen zijn die in dat water wordt gegooid en waardoor dat alles bewust in vraag wordt gesteld. Wanneer zo'n gebeurtenis plaatsvindt, dan zijn het mijn collega's in de zorg en de verpleging die dikwijls heel intens met bewoners meeleven, die dat vrij vlug oppikken. En dan vragen ze aan mij of aan de psychologen om de bewoner hierin te begeleiden. Vaak zien we ook dat bewoners op zo'n moment teruggrijpen naar bepaalde waardekaders van waaruit dat ze hun leven hebben opgebouwd tot dan toe. Dit zijn meestal gelovige zingevingskaders die gefundeerd zijn op een katholieke geloofsbeleving. Maar steeds vaker zijn er ook bewoners die een algemeen christelijk zingevingskader hebben of een eerder algemeen humanistisch zingevingskader. En wanneer dat bewoners dat wensen, proberen we in vertrouwelijke gesprekken met hen samen hun levensverhaal te exploreren. We proberen dan een aantal zaken te expliciteren door te gaan kijken naar de zaken die hun leven tot dan toe zinvol maakten. En we zoeken dan samen naar, met hen hoe dat er dan in die nieuwe situatie zin kan gevonden worden. Naast de persoonlijke gesprekken is er ook een wekelijks aanbod van woord- en communiediensten en andere bezinnings- en infomomenten. Zo was er bij Allerheiligen en Allerzielen een bezinning over de herfst, afscheid en verdriet, maar ook hoop, die wij als christenen mogen kennen, die ons is toegezegd. Op andere momenten stonden we stil bij de oorsprong van het Halloweenfeest en de regionale gebruiken bij Sint Maarten en Sint Nicolaas. En het is op zo'n momenten ook wel heel fijn dat bewoners bij elkaar kunnen ontdekken hoe verschillen in geboorteplaats maken dat ze andere levendige herinneringen ophalen bij bepaalde gebruiken. Normaal gezien wordt er ook een jaarlijkse gemeenschappelijke vieringen georganiseerd. Zo is er stevast een feestelijke kerstviering en een viering naar aanleiding van het feest van Sint Alexius, de patroon van onze organisatie. Helaas konden die vieringen dit jaar wegens COVID niet doorgaan. Ook onze jaarlijkse bedevaart viel hierdoor in het water. Maar we hebben wel nog de kans gezien om in een van de woonzorgcentra een gemeenschappelijke ziekenzalving te organiseren die werd voorgegaan door bevriende pater.
Jeroen Thomas, zijn er de laatste maanden ook nog initiatieven kunnen doorgaan?
We hebben dat geprobeerd om toch nog een aantal initiatieven te organiseren. We hebben dan de richtlijnen van de overheid strikt opgevolgd. Maar binnen die richtlijnen van de overheid hebben we dan toch gezocht naar datgene wat er nog kon en met creatieve mogelijke oplossingen toch nog dingen proberen te organiseren. De woord- en communiedienst, het samen communiceren, dat is niet gelukt. Wat wel is gelukt, is dat we dan per entiteit, soms is dat een kleinere samenkomst van bewoners die we dan organiseren. En zo heb ik op het wekelijkse gebedsmoment toch nog heel lang kunnen organiseren. Soms was dat 6 keren per week hetzelfde gebedsmoment waarin ik dan voorging, maar steeds met andere groepjes van bewoners, zodat we toch maar het beperkt aantal bewoners in één ruimte respecteerden. We hebben dat eigenlijk heel erg als zinvol ervaren, zowel de bewoners als ikzelf. In het begin was het wel een beetje vreemd dat we elkaar geen hand mochten geven bij de vredeswens of samen hand in hand het Onze Vader bidden, wat we tot dan toe gewoon waren. Maar we waren wel heel blij dat we toch samen konden komen en samen konden bidden. En we hadden daar ook wel allemaal nood aan. Op het einde van de meimaand, wanneer er terug wat ruimte was om mensen buiten samen te mogen zetten, hebben we in plaats van onze jaarlijkse tocht naar een bedevaartsoord, hebben we samen het feest gevierd van de Heilige Maagd, Moeder van de Kerk. En dat was een heel mooie dag. We hebben dan dat buiten gevierd. We hebben ook iemand gevonden die bereid was om muziek te spelen. We hebben het Mariabeeld een heel feestelijke aankleding gegeven en op een verhoog geplaatst. En dat was eigenlijk een heel mooi en hartelijk moment waarin dat zowel bewoners als collega's heel erg hebben genoten van dat samen vieren. We hebben dan ook, omdat heel wat bewoners het gebruik kenden om samen de kruisweg te doen als we een bedevaartsoord waren, aan de technische dienst gevraagd of zij de kruisweg voor ons op panelen wilden afdrukken en gereed maken. En die hebben we dan in de tuin geplaatst. En dan hebben we ook in kleine groepjes met een aantal bewoners buiten de kruisweg gedaan. Dus zo hebben we initiatieven genomen in de eerste golf. In de tweede golf was er een uitbraak in het woonzorgcentrum Passionisten hier zelf. We hebben toen een COVID-afdeling moeten oprichten. En daardoor was het ook niet meer mogelijk om samen te komen, zelfs niet in kleine groepjes. En dan hebben we via het Bisdom Antwerpen een pop-up kapel ontleend. En die hebben dan hier in de binnenplaats van het woonzorgcentrum geplaatst. Waardoor dat het toch nog mogelijk was om een kaarsje te branden en eventjes stil te vallen te midden van die COVID-pandemie. Het mooie was ook dat heel wat kamers van bewoners die op de COVID-afdeling lagen uitkeken op de binnenplaats. En dan zagen zij 's avonds die kaarsjes die branden. En ook daar hadden zij wel wat steun aan. We hebben ook aan elk van de bewoners en ook aan alle personeelsleden een kaartje gegeven met daarop een kaarsje en een inspirerende tekst met als thema Ik geef je licht. Dus op die manier hebben we een aantal dingen rond pastoraal georganiseerd. Wat we ook hebben gedaan, en daar hebben we eigenlijk zowel de collega's als ik ons heel erg aan opgetrokken, is dat we het mogelijk hebben gemaakt dat familieleden op de COVID-afdeling, mits het volgen van een duidelijke protocol en procedure, fysiek konden afscheid nemen van een familielid. Dus we hebben samen met de centrumraadgevende arts hebben we een duidelijke procedure uitgewerkt van wat dat familieleden moesten doen om te zorgen dat zij zo goed mogelijk beschermd waren, maar aan de andere kant het toch ook mogelijk te maken dat zij fysiek konden afscheid nemen van de bewoner. Daar hebben we allemaal heel veel deugd aan gehad. Dat maakte het toch een beetje zinvol, de dingen die we konden doen te midden van de zinloze pandemie of het zinloze virus, zal ik het zo zeggen, dat we daar toch zin konden geven, ook op die momenten. En dan bij de opheffing van de COVID-afdeling hebben we dan een beperkte groep met een aantal bewoners een gedachtenismoment georganiseerd, waarbij we de overledene kort hebben herdacht. En we hopen eigenlijk, want we waren dat aan het voorbereiden, we hopen dat binnenkort in het groot te kunnen doen, wanneer het terug mag vanuit de overheid, samen met de familieleden, samen met alle collega's, samen met alle bewoners, dat we eigenlijk iedereen een passend gedachtenis kunnen geven. En daaruit is ook voortgevloeid dat ik een van de bewoners heb geholpen bij het schrijven van een afscheidstekstje voor een bevriende medebewoner die aan COVID overleden is in het ziekenhuis. En het was niet mogelijk voor hem om fysiek afscheid te nemen. En op die manier heb ik toch een aantal mooie herinneringen die hij had aan die medebewoner proberen een plaats te geven. We hebben dat tekstje ook op zijn vraag laten verschijnen in Kerk en Leven. En op die manier proberen we dan creatief wat wegen te zoeken om, ondanks die grote zinloosheid van een pandemie, toch nog zin en medemenselijkheid te scheppen.
Met deze bewoner, Alex, hebben we in aanwezigheid van pastoraal werker Jeroen Thomas een ontmoeting gehad.
Nou, ik ben Alex Faize. Ik ben 74 jaar.
En bent u van Tiene?
Nee, van Tongeren.
Van Tongeren.
Maar ik woon in Tiene.
Jij woont in Tiene,
ja. Omdat 25 jaar in Zuid-Brabant gewerkt dan.
Ah, ja.
En dan 12 jaar in schoenfabriek. En dan 12 jaar in schoenfabriek. En dan een jaar of 8 bij Gantenkapte.
Ja.
Blankendaal.
En wat moest je daar doen?
Schroeven alles een beetje. Wat ik kon doen, hè, omdat ik zo gebrekkig zijn met mijn benen. Hè.
Ja.
Ja, maar de straat was ik gevallen bijna. Ik kon mijn schuizak pakken. Want mensen zijn met gezin in de rapter. Zo in één keer, mijn linkerbeen. En nu heb ik schrikken, want ik krijg dat dikwijls. Dat is zo een inzakking, hè. Dat komt allemaal van mijn rug.
En heb je dat altijd gehad?
Nooit niet, maar vanaf dat ik geopereerd ben in mijn rug, vanaf toen heb ik dat gehad. En dan nu ook aan mijn rug en dan in mijn nek. Allemaal hernia. En dan brengt dat me neer.
En daarom bent u hier in het centrum?
Ja, omdat ik alleen zijn ook. Mijn vrouw is gestorven. En dat verdriet zit hier. Hè.
Ja.
Op mijn hart.
Dat drukt?
Ja, dat drukt, ja. Ja,
ja. En daarom bent u eigenlijk...
daarom ben ik opgenomen.
Opgenomen.
Ja, ja. Ik wist niks meer.
Ja.
Niks meer. Want momenten heb ik het nog altijd zo. Momenten zijn helemaal weg. Helemaal weg. Maar dus, ja, dat is van die hernia en ook van verdriet. Want mijn huisdokter die weet alles wat ik meegemaakt heb. Dus ja. Alles.
Ja. En dat weegt allemaal?
Ja, en dat weegt allemaal, ja. Op mijn hart, hè.
Ja. En hier gaat het om?
Ja. Maar ik heb hier geen moeilijkheden. Nee. Maar het is het verdriet. S'avonds, dan zijn ze al weg, hè.
Ja.
Maar ik slaap, ik raak moeilijk wakker. Heel moeilijk. Ik heb mij gedacht, dat mijn geest weg is van verdriet en moeilijkheden. Mij gedacht, dat kan anders niet. En in dag heb ik het niet. Nee.
Ja. En hoe gaat je daar dan mee om met dat verdriet? Heb je daar iets tegen dat u wat kan helpen?
Ik zeg daar niks tegen niemand niet. Hè.
Nee, je houdt dat voor u?
Ja. Maar ik voel dat, dat is een zwaarte, hè. Dat voel ik. Maar de huisdokter weet alles. Ze kunnen aan mij niks meer doen.
Maar tegen hem kunt je daarover praten?
Niet.
Tegen de huisdokter kunt je daarover praten?
Ja, die weet alles, ja.
Ja.
Want ze kennen mij allemaal, hè. Ja. Van wijd en breed.
Ja, hier in de omtrek.
Ja, en in Tongeren ook, hè.
Ja.
Omdat ik heb veel stopjes gehouden, hè. Als ik in het begin hier was, ik had 2 zakken vol. Van die vuile zakken. Ja, dan wel.
Stopjes.
Die had ik toen, als ik... waar lag ik toen neer? Ah, hieronder. Onder, ja. Daar lag ik toen.
Ja.
Wel, ik had die... ik kon die niet laten staan. In het huis. Thuis, hè.
Ja.
En dan ben ik van thuis naar het Koninkrijk gegaan. En van het Koninkrijk naar hier.
Ja.
Want in het Koninkrijk heb ik ook een heel lange tijd nog gelegen.
Ja.
Want ik was... hoe moet ik zeggen? Ik was helemaal uit de rood. Hè. Dus ik was helemaal weg. Helemaal weg. En ik was kwaad, woedend, dat mijn vrouw dood was. Hè.
Ja.
En daar heb ik gehad... En echt zenuw inzinken.
Ja.
Het was ernstig. Ja. Heel ernstig. Ja. En als je dat vraagt in Tongeren, oei. En iedereen was welkom, hè. Iedereen. Ja. Want de begrafenisondernemer Rummers, die kost het volk niet ontvangen. En dan heeft pastoor Maaske van ons parochie, hè, want dat was men een goede herder. En die heeft dan gezorgd dat het feest, maar de afscheid mocht gebeuren in Schakel. Dus daar hebben ze zo een jeugdhuis, zo, hè, voor de kinderen en voor grote mensen en alle. daar is dat, en dat is groot, hè.
Ja.
Ho, ho. En daar is het feest. Die zaal was stikvol.
Ja, ja, ja.
Alleen van afscheid voor mij en van Agnesken ook, hè.
Ja.
Agnesken heette mijn vrouw, hè.
Ja.
En ik zei tegen mijn vrouw, Siske. En ik spreek tegen mijn foto. Ik spreek, en die, ze bezit je zo, hè. En ze lacht zo.
Ja, ja, ja.
En als je doorstapt, dan gaat ze bij u mee.
Ja, die krijgt echt. Die al gedaan.
Ja, ja, echt waar, hè. Ja, ja. Je mag komen zien, echt. Ja. Ik zei maar, zie, en mijn zoon zei het ook. Papa, heb je dat al gezien? Als je naar mama kijkt, zo gaat de foto.
Ja.
En zo gaat, zo bekijkt hij mee.
Ja.
Ja, echt waar.
Het is van bovenop, vanuit de hemel, bekijkt ja, ja. U nog.
Dus ik sta benaar, eerst, daar is het schap. Hè, waar ik gekregen heb van George. Maar van de kinderen dan, hè.
Ja.
Maar hier, daar staat een schap. En in het midden van het schap, daar staat er, zei, en dat is een schone foto. En kandelaakjes met bloemetjes. En ook twee kaarsen. Twee van die dikke kaarsen. Maar dat is met een batterij, hè.
Ja, ja, ja.
Ik weet ook dat je heel veel bidt, hè, Alex.
Mist.
Je bidt veel, hè.
Ja, ja. Ik bied veel voor alle mensen bijna.
En helpt dat ook niet een beetje om voor jou ja, verdriet?
Ja, want mijn begeleidster, die heeft me telefoon gegeven, die is om 2 maanden ziek geweest. En ze heeft me telefoon gegeven, Alex, bedankt voor het bidden. En nu, voor Godzijdank, is ze nu terug beter. Maar gaat ze nog werken, dat weet ik niet. Want ze heeft 2 keer gebeld naar mij. Ja, telefoon. En ze zei direct al op het woord. En ik moet je hartelijk bedanken, maar ik zou een beterschap zijn. Zeg ja, ik beloof dat aan iedereen. Want haar vader en moeder waren ook ziek. Ze zei mij dat, ik heb gebeden. En ze zijn ook stilletjes beter gekomen. Zo. Want ze zei mij direct, als haar papa en haar mama terug beterschap hadden, zei ze, Alex, bedankt voor het bidden. Mm-hmm. Als ik het zeg, dan doe ik dat, als ze ja, ja, maar dat weet ik, dat weet ik. Ik kan niet al van binnen tot buiten.
Zeg, Alex, wat ik je ook nog even wil vragen, de vriendschappen die je hier sluit in het woonzorgcentrum, helpen die ook een beetje tegen het verdriet? Zoals uw vriendschap met George.
Ja, helemaal, helemaal. En George zei het ook, want George is ook zo geweldig. Mm-hmm. Ja, hetzelfde, hè. Ook zijn vrouw dood. Zijn vrouw weg. Dat zijn mijn zaken. Je zei het ermee. Dan, ja, spijtig genoeg, 2 keer de scheidenis zijn. Mm-hmm. Maar de oorzaak, dat moest ik niet weten, heb ik gezegd. En dat vond ik heel schoon. Want, ik zei het nog, ik zag George binnenkomen. George bezag mij. En ik ben dokter. En door het staren van die op mij, zei hij direct. En ik ging naar hem. Jos, jij wordt mijn beste vriend, zei hij. Alex, je had juist de woorden uit mijn mond staan. En jij zei, mijn beste vriend. En zo is dat begonnen. Parabuus. Ik zag hem. En hij zag mij. En ik weet ook niet hoe ze komt. En toen hebben mijn kanten gezegd, ik eerst, George, je wordt mijn beste vriend. En dan hij ook. Mm-hmm. Voilà.
George is helaas in de COVID-pandemie die we ook hier hebben gehad, de tweede golf, is George helaas overleden in het ziekenhuis daarna. En naar aanleiding van die vriendschap tussen Alex en George hebben we samen een tekst geschreven.
Ja.
En ik denk dat Alex die wel graag wilt voorlezen nu.
Ja. Beste George, door een spanning van het lot werden wij beste vrienden. Je was een bijzonder en meelevend man. De gedichten die je maakte, George, en een poëzie die je voordroeg, toch. Ik lees ze dagelijks opnieuw. Nu wandelt je, weet ik, in een zachtere licht dat voor je uitschijnt en stappen inricht dat je wandelt en vrede tegemoet die ik nooit niet ken. Ik wandel niet langer aan jouw zijde, maar ik bid voor jou dagelijks in de overtuiging dat je op weg bent naar een gezegend, eeuwig vergezicht. Beste vriend Alex.
In het begin waren de bewoners hier wel redelijk zelfstandig nog. En nou, dan moest je zoveel zorg nog niet aanbieden. Jammer genoeg, ook door de corona, is de zorg eigenlijk verzwaard. We kregen slecht nieuws te horen, we kregen goed nieuws te horen. Het slechte nieuws was dan ja, dat er zoveel bewoners positief getest werden. En elke dag ze van, nog iemand erbij, nog zoveel erbij. En dan jammer genoeg overlijdens ook. En dan het positieve was ze van, oké, de bewoners stilletjes aan beter worden. En dan uiteindelijk 4 december, denk ik, is het opgeheven. En dan was ze van, hoe. Er waren afdelingen volledig afgesloten, dus dat waren dan de COVID-afdelingen. En dan is het wel zo moeilijk van uw weg te vinden. Maar uiteindelijk, ja, even verstand op nul en zeggen van, ik ga mijn zorg nog zo goed mogelijk geven. Maar eigenlijk zijn wij zo'n goed team dat we dat ook nog kunnen opnemen. Dat we toch nog een goede zorg nog willen geven aan de bewoners. Ik heb heel goede collega's en ook een luisterend oor. We kunnen wel terecht bij collega's. We proberen elkaar zoveel mogelijk te steunen, te helpen. als er iemand problemen heeft, dat we dan een belletje doen of vragen ze van, ja, kijk, ik heb het hier even moeilijk, kunt je mij komen helpen? Ik als verpleegkundige werk overal eigenlijk op de afdelingen, op de 4 afdelingen. Dus de zorgkundigen hebben meer hun vaste gangen. En wij als verpleegkundigen moeten allround zijn. Wij staan in voor de medicatie na te kijken, medicatie uitdelen en wondzorgen. En als ze ons vragen en als het lukt en als het ook kan, wassen wij ook mee bewoners. Dan is het onze taak zodat we de bewoner mee naar beneden brengen. Nu vooral naar het huisartsenpraktijk. Door de corona mogen de dokters in principe niet op de kamer komen. Dus ze hebben hier een eigen huisartsenpraktijk en daar brengen we dan de bewoner naartoe. En na het bezoek brengen wij alles in de computer en de medicatie bestellen wij ook. Het is wel zo van dat er tegenwoordig meer en meer van ons wordt verwacht dat wij administratie doen, de informatica. En daar heb ik wel een beetje problemen mee, omdat dat toch tijdrovend is. En dan denk ik soms van, ah nee, de tijd dat ik eigenlijk achter de computer zit, kan ik beter besteden aan de zorg van de mens. En daar heb ik het wel een beetje moeilijker mee, maar ja, we moeten meegaan met de tijd. Ja, mijn interesse is ook vooral naar het palliatieve toe. Ik heb via Panal de cursussen gevolgd. En nu is mijn bedoeling ook nog van postgraduaat palliatieve te doen. Om referentieverpleegkundige te kunnen worden. En vanuit het palliatieve is dan ook nog de dingen zo van als er hier iemand komt overlijden en ik ben toevallig hier, dus dat ik het... De intense sfeer beleefde van iemand te kunnen opbaren samen met de collega's en dat ook zo de voldoening geeft van de familie, de bewoners, het laatste afscheid nog kunnen laten nemen van een bewoner. Ja, het palliatief team bestaat eigenlijk uit collega's van over alle alle woonzorgcentra van ons. Maar... het palliatieve begint als wij het zelf opmerken, dus dat de toestand van de bewoner achteruit gaat. En dan informeren wij de dokter. En aan de hand daarvan begint dan het opmaken van het palliatief statuut. En dan vanaf dan begint eigenlijk zo steeds meer en meer palliatieve zorg. Ja, we betrekken zoveel mogelijk de familie er nog bij. Zij mogen dan komen waken als ze willen. En ook heel veel uitleg geven als zij erachter vragen. En ja, de meeste familieleden hebben bang. Zo van, wat is dat? Of wat gebeurt er? En dan is het wel interessant om die mensen kunnen verder te helpen. Voor hun gerust te stellen. Familieleden kunnen zelf beslissen of dat ze de pastor er willen mee betrekken. Maar dat hangt ook van het geloof af. En... ik vind dat hier heel goed werkt, de betrekking met de pastorale zorg. Onze pastor Jeroen is ook een heel goed aanspreekpunt. Wij baren de bewoner op. Dus, en wij vragen aan de bewoners ook of dat zij nog willen afscheid nemen. En wij vragen of de familieleden ook nog willen komen afscheid nemen. Meestal is dat zo wel. En anders is het de begrafenisondernemer opbellen en dan komen die de overledene ophalen. Ik vind, mij persoonlijk vind ik dat het laatste wat je nog kunt doen. En dat is een heel mooi afscheid dat je nog kunt nemen. Er zijn bewoners die nog willen afscheid nemen en er zijn bewoners die het liever niet willen. Die dan zoiets hebben zo van, ik wil het... beeld nog hebben dat ik heb van die bewoner. Zo van dat zij niet zo geconfronteerd willen worden met het overlijden van die bewoner.
MUZIEK
Mevrouw Rut Nijrink onderstreept het belang van de aanwezigheid van een pastoraal werker in het woonzorgcentrum.
De christelijke accenten zijn nog heel belangrijk in de organisatie, ook naar onze grondhouding toe. En het is zeker de bedoeling voor een pastoraal werker in ons woonzorgcentrum te hebben, die ook zich in die belangrijke levensfase, einde, laatste levensfase van de bewoners, ook verder kan ondersteunen als pastor. We hebben al gemerkt dat er enorm ondersteuning is vanuit die personen. De vragen die men heeft als bewoner en ook familie naar het einde van het leven, hoe ze ook een laatste levensfase willen ingevuld zien. En dat is waar de pastor een hele belangrijke rol kan in spelen. Hè. Wat is voor mij ook nog belangrijk? Welke zin wil ik nog aan mijn leven geven? Dat zijn vragen die vanuit de pastor goed kunnen opgenomen worden samen met de bewoner en voornamelijk ook wel de familie. Ook naar het einde, dus wanneer men echt in het einde van het leven komt, wat is dan nog belangrijk? Naar ook comfortzorg toe. En ook van naar vroegtijdige zorgplanning, ook van wat willen we nu nog juist in die laatste dagen. En dan gaat er van, willen we nog dat er een ziekenhuis opname of niet? Dat zijn vaak moeilijke gesprekken die we toch overlaten aan de pastor. Maar dat kunnen evengoed ook andere personeelsleden zijn. Maar de ondersteuning van de pastor is daar toch wel noodzakelijk.
Wel, als pastor tracht ik vanuit mijn zoekend en beproefd geloof in het dagelijkse leven van bewoners en collega's mee te stappen. Ik doe dat vanuit de oprechte overtuiging dat God ons aan elkaar schenkt als broer en zus in Christus. Soms betekent het dat ik met de bewoners een intense band opbouw. Met anderen is die band bij momenten eerder oppervlakkig. Maar een bepaalde gebeurtenis in hun leven of in mijn leven kan die band ineens verdiepen en verinnerlijken. En zo heeft bijvoorbeeld de COVID-pandemie en de uitbraak hier in het woonzorgcentrum Passionisten de band met heel wat van mijn collega's en bewoners ontzettend verinnerlijkt en verdiept. En we vonden elkaar in de gezamenlijke strijd naar menswaardigheid te midden van die zinloze pandemie. En dan, ja, ik denk dat dat een heel goed voorbeeld was van iets wat niet alleen mij, maar ons allemaal heeft gemotiveerd en samengebracht. Te blijven toenadering zoeken naar anderen, vanuit een authentieke, doorlevende godsrelatie, dat is volgens mij het belangrijkste in de pastorale zorg. En dat betekent voor mij onbevooroordeeld, zonder agenda, maar vanuit een oprechte bekommernis, proberen in relatie te treden met de anderen, vanuit de overtuiging dat hij of zij mijn broeder of zuster in Christus is. Dat is volgens mij wezenlijk voor de pastorale zorg en ook heel belangrijk om dat te blijven doen naar de toekomst toe. Vandaag is dat eigenlijk niet altijd meer zo evident dat je van daaruit getuigt. Hè? Want heel dikwijls merk je ook als je naar mensen toe gaat en zegt, ik ben de pastor, ik wil u gewoon, kom gewoon even kennis maken, ik wil u gewoon even leren kennen. Dat men soms in het begin wat wantrouwig reageert, omdat men denkt dat je zieltjes komt ronselen of dat je probeert de mensen te overtuigen. Maar dat is absoluut niet mijn intentie. Ik wil gewoon oprecht de anderen ontmoeten. En gaandeweg merk je wel dat als mensen u leren kennen, dat ze die diepe overtuiging bij u wel ontdekken. En dat ze inderdaad wel ontdekken dat het bij u echt gratuit is, dat je echt de anderen wilt ontmoeten, zonder meer. En dan ontstaan er heel mooie gesprekken. Bij de ene is die al diepgaander dan bij de andere. En heel vaak merk ik ook dat mensen hun aanvankelijke schroom wat kunnen loslaten en ze hoeven voor mij absoluut niet gelovig te zijn, het hoeven ook geen geloofsgesprekken te zijn. De ander bepaalt de agenda van het gesprek, bepaalt waar dat het gesprek over gaat. Maar desalniettemin zijn er toch heel vaak ook heel diepgaande gesprekken over zin, ook vaak over geloof. Zelfs dikwijls door mensen die zich aanvankelijk niet gelovig noemen, blijkt er toch over geloof gesproken te worden. En dat is ook wel mooi om dat te, zien, om dat te mogen ontdekken. Wat wel een uitdaging is, is dat ik merk dat er in onze samenleving steeds minder kaders voorhanden zijn voor mensen om over de zin van dat leven na te denken. In het verleden had je de christelijke kaders die alom gekend waren, die mensen ook steeds uitdagen om te reflecteren over de zin of het gebrek aan zin in hun eigen leven. Hè. Wanneer je als christen bijvoorbeeld een bijbeltekst leest of een homilie hoort, of als je de liturgie beleeft of als je een bepaald gebed bidt, dan zijn dat altijd talloze kansen om te reflecteren over de zin van je eigen leven. Over de dingen die je meemaakt, die je bepaalde zaken in vraag laten stellen. En aan de hand van zo'n tekst of een uitspraak ontstaat er een soort van resonantie, waardoor dat je over die dingen verder gaat nadenken. Dat zijn telkens opnieuw momenten van onderscheiding. Ik ervaar dat ook bij mijzelf. Maar wanneer dat mensen geen enkel van die kaders nog hebben, en ook geen andere kaders meer vinden, dan is dat niet altijd evident om hen daarin te begeleiden in dat gesprek. Dus heel vaak ontstaat de pijn en er is wel een wil om over die zin te reflecteren. Maar is het moeilijk om bepaalde kaders te gaan zoeken. Dat lukt uiteindelijk wel, maar dat is wel een uitdaging, denk ik, voor de pastoraal naar de toekomst toe. Aan de andere kant biedt ook het feit dat mensen minder kaders hebben ook wel een voordeel. Dat betekent dat bepaalde vooroordelen die bij een aantal mensen leefden, ten opzichte van de kerk, ook ten opzichte van persoonlijke kwetsuren doorheen het leven, dat die minder manifest aanwezig zijn, wat maakt dat daardoor gesprekken over geloof of over zin soms wel wat gemakkelijker kunnen starten en dat we niet eerst een bepaalde brug over moeten, zijn er dan de vooroordelen of de kwetsuren van het verleden. Als we gaan kijken naar de psychologie, dan kunnen we daaruit ontdekken dat we zonder de anderen zelfs niet in staat zijn om een eigen identiteit te ontwikkelen. En wanneer dat je dat inzicht vanuit de psychologie gelovig zou uitdrukken, dan zie ik daarin een verband met de relatie die we als gelovigen hebben tot, in mijn geval, de christelijke inspiratie, tot God, die als vader voor elk van ons mensen een vader wil zijn. Het is zijn liefde die het mogelijk maakt dat wij als mensen in een oprechte, liefdevolle manier met elkaar omgaan. Meer nog eigenlijk, het is door het verdiepen van die godsrelatie dat zich volgens mij het mooiste beeld ontplooit van elke mens. We worden het mooiste wat dat we kunnen zijn wanneer dat we ons vertrouwen schenken aan God. En we worden mooi op zo'n manier dat we niet alleen voor onszelf mooi zijn, maar vooral omwille van de ander. Voor mij is pastorale zorg een waardevolle ondersteuning van die verdiepende zoektocht, van die godsrelatie. En dat is zowel voor mij een zoektocht als pastor, maar ook voor mijn collega's en ook voor de medebewoners hier in het woonzorgcentrum.
Hoor jij de vogels nog fluiten? Zie jij de boog nog in de wolken staan? Of zit je hoofd zo voorgestopt, waardoor je onbereikbaar wordt en de zegeningen steeds aan jou voorbij gaan? De dief is bezig met stelen, hij rooft de vreugde uit je leven weg. Toch is het mogelijk in de strijd dat je van binnen wordt verblijd als je alles wat je vasthoudt bij hem neerlegt. Dan mag je het weer zien, als je alles bij hem neerlegt. Als je alles in zijn handen legt, kan jij zijn schoonheid zien. Je mag het dan weer zien, al de goedheid in het leven. Alles wat hij jou gegeven heeft, je mag het dan weer zien. Dus richt je ogen naar boven. Ook als de last je zicht vertroebeld heeft. Want het blijft een zekerheid dat God je hele leven leidt. Oh, en dat te weten is wat echte rust geeft. Dan gaat de wereld weer open. De dingen die je zo vaak hebt gemist. Een zachte stem in de natuur. Kleine wonderen ieder uur. Die je steeds weer laten zien dat hij dichtbij is. Dan mag je het weer zien. Als je alles bij hem neerlegt. Als je alles in zijn handen legt. Kan jij zijn schoonheid zien? Je mag het dan weer zien. Al de goedheid in het leven. Alles wat hij jou gegeven heeft. Je mag het dan weer zien.
Graag wens ik nog op het einde van deze uitzending van het Zorgportret de pastoraal werker Jeroen Thomas, de verantwoordelijke voor het woonzorgcentrum Passionisten mevrouw Ruud Nijrink, de bewoners Alex en Maria en zorgverleners Els en Ilse te danken voor hun bereidwillige medewerking. Ik dank u ook, beste luisteraar, voor uw aandachtig luisteren en wens u verder nog een gezegende dag.